onze hulp. En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 126e psalm en daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt in het derde vers van de 126e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de zesde psalm, het negende vers. De Heere wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. En wat er verder volgt in vers 9 van de zesde psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit Marcus, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing Marcus 4, vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij begon wederom te leren omtrent de zee, en er vergaderde een grote schaar bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen, en hij zeide in zijn lering tot hen, hoor toe, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikte hetzelfde, en het gaf geen vrucht. Het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies. Het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagde hem degene die omtrent hem waren, met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan. opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun zonde vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als de verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal dat we met elkaar hebben gelezen, Marcus 4, de versen 1 tot en met 20. We willen gaan zingen uit de 72ste psalm en daarvan de versen 4, 9 en 11. 4, 9 en 11 van de 72ste psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. laat amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 92e psalm. En daarvan het 7e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En wat er verder volgt in het 7e vers van de 92e psalm. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Misschien ken jij ze wel. Die juwelenverkopers op de markten. Vaak zie je ze staan in de grote steden. En ze verkopen van alles. Horloges, kettingen, armbanden. En veel van wat ze verkopen is van echt goud of van echt zilver. Althans, dat beweren ze. En ze weten hun producten ook mooi te verkopen. En met een mooi verkooppraatje weten ze de klanten zo ver te krijgen om een flink bedrag te betalen voor die gouden ketting of die zilveren horloge. Misschien heb jij ook zo wel eens iets gekocht op de markt. Maar achteraf bleek dat die ketting helemaal niet van goud was. Of dat die armband niet echt zilver was. Je was opgelicht. En je voelde je flink bedrogen. Het leek op goud, maar het bleek niet echt goud te zijn. En daarom is het nodig om echt en namaak van elkaar te kunnen onderscheiden. Want iets kan mooi lijken. Het kan er goed uitzien, maar dat het toch de toets van echtheid niet kan doorstaan. Je dacht iets waardevols in handen te hebben, maar het bleek niet echt te zijn. Het was nep. Je was er blij mee, maar eigenlijk tevergeefs. En zoiets is niet fijn. Maar dat ligt dan nog veel sterker als het gaat om het juweel van het geloof. Ook daarvan is heel veel namaak in de omloop. Geloof dat de vuurproef van Gods gericht niet kan doorstaan. Geloof dat niet waarachtig is. Niet echt. Het leek wel veel, maar het houdt het niet in het uur van Gods gericht. En wat is het daarom noodzakelijk dat wij, u, jij en ik, dat wij het ware goud van het geloof mogen bezitten. Het geloof dat een gave van God is. En het geloof dat heeft geleerd om te steunen en te leunen op de Heere Jezus Christus alleen. Het geloof dat gewerkt wordt door Gods geest. Het geloof waarbij de Heilige Geest een zondaar leidt tot en verbindt aan de Heere Jezus Christus. Want het komt er voor ons allen immers wel op aan. Dat wij dat kostbare juweel van het waarachtige geloof in ons bezit mogen hebben. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de gelijkenis van de zaaier. Drie gedachten. Het werk van het zaaien, de moeite bij het zaaien, de vrucht op het zaaien. De gelijkenis van de zaaier. Het werk van het zaaien, de moeite bij het zaaien en de vrucht op het zaaien. Ergens aan het meer van Galilea zit de Heere Jezus. En als de mensen horen dat de Heere Jezus daar is, gaan ze alle massaal naar hem toe. En we hebben dat ook gelezen in het eerste vers. En er vergaderde een grote schare bij hem. De mensen zoeken hem op. Ze willen zijn prediking horen. En het zijn er zoveel dat de Heere Jezus onmogelijk vanaf de kant hen kan toespreken. Daarom gaat hij het water op. En we zien dat eigenlijk zo gebeuren. Aan de oever van de zee is een grote mensenmassa aangekomen. En ergens in het water, vlakbij de kant, dobbert een schip met de Heere Jezus daarin. En hij staat daar en hij gaat tot de scharen spreken door middel van gelijkenissen. Blijkbaar was dat dus nodig. Nee, dat was niet alleen om moeilijke dingen op een gemakkelijkere wijze weer te geven door middel van een beeld. Gelijkenissen verduidelijken namelijk voor de gelovigen wat het koninkrijk van God is. Maar gelijkenissen verbergen daarentegen voor de ongelovigen juist de boodschap van het evangelie. En de ongelovigen, die kunnen die gemaakte vergelijking ook niet begrijpen. En dat is ook Gods oordeel over hun ongeloof. Vers 11 en 12, daar staat het. Het is u gegeven te verstaan de verborgenheden van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken. En horende horen en niet verstaan. En nu gaat de Heere Jezus dus spreken door middel van gelijkenissen. Een zaaier die uitgaat om te zaaien. En het zou maar zo kunnen dat de Heere Jezus precies op datzelfde ogenblik ergens op die berghellingen in Galilea een zaaier ziet wandelen. Met een buidel met zaad om zijn middel. Want in die vruchtbare streek rondom dat meer van Galilea werd er heel wat gezaaid. En de Heere Jezus vestigt dus de aandacht op zo'n alledaags werk. Straks bij ons in het voorjaar zullen de boeren ook weer het land opgaan om te zaaien. Vandaag de dag heb je daarvoor grote machines. En hoeft er heel weinig meer met de hand te worden gedaan. En kan bijna alles machinaal. Maar uiteindelijk het principe blijft gelijk. Eerst wordt de grond wordt omgeploegd. Die harde grond die wordt losgemaakt. En het onkruid dat verdwijnt onder de ploegschaar. En als de grond dan zacht is, als de grond dan los is, dan kunnen de machines met het zaaigoed kunnen ze het land opgaan. En het zaaiwerk kan dan beginnen. We zeiden het al, vroeger deden de boeren dat met de hand. Dan liepen ze de akkers over en strooiden ze overal het zaad uit. En het zaad werd over het hele land gestrooid op die manier dat er nergens ook maar één plaatsje werd overgeslagen. En zo zien we in die gelijkenis die boer in Galilea ook de berghellingen bewandelen. En telkens weer pakt hij een handvol zaad uit zijn buidel en strooit hij dat over de akker. Overal werd er gezaaid, zodat nergens een stukje land werd overgeslagen. Een zaaier ging uit om te zaaien. Letterlijk staat er, de zaaier ging uit om te zaaien. Daarmee bedoelt de Heere Jezus allereerst zichzelf. Hij is Israël rondgegaan om dat evangeliezaad ook uit te strooien. En overal waar hij kwam, heeft hij het woord gebracht. En overal heeft hij opgeroepen tot bekering en tot geloof. En zo gaan de zaaiers van het evangelie nog steeds rond. Daarbij valt het trouwens op dat die zaaier geen naam krijgt. Het maakt dus uiteindelijk ook niet uit wie er zaait. Het gaat erom dat er gezaaid mag worden. De zaaier zelf doet er niet zoveel toe. Een les voor de zaaier en voor de hoorder. Een zaaier ging uit. En overal wordt er gezaaid. Vanuit Jeruzalem naar Judea, Galilea, ja, tot aan het uiterste van de aarde. En dat laat ook wel de gunning zien van de zaaier. Overal mag er worden gezaaid, niet alleen in de kerken, maar ook in de huizen, op de scholen, in het catechisatielokaal, bij de barren, op een camping, daar waar fariseeën wonen, maar ook daar waar hoeren wonen en tollenaren, bij de notabelen. Ja, overal uiteindelijk ligt er zaaiveld. En overal mag er worden gezaaid. En gaat de grote zaaier, gaat de wereld door. En overal moet dat evangeliezaad ook worden gestrooid. Over alle levensakkers dient het te worden uitgestrooid. Juist omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Hij zoekt ons behoud. En daarom gaat dat zaaiwerk ook voort. Zondag aan zondag. Week in, week uit. En wat een bemoeienis toont deze zaaier nog met deze wereld. We kunnen nog bekeerd worden, want er wordt gezaaid. Wat wordt er dan gezaaid? Goed zaad. Het evangelisch zaad. Het woord Gods. Het zaad der wedergeboorte. Dat wil dus zeggen dat de weg tot de verlossing mag worden voorgesteld. En de Christus mag worden aangewezen en worden aangeprezen. De volle raad van God die verkondigd mag en moet worden. Dat gehele woord van God dat dient gezaaid te worden. Die twee wegen. De weg tot het leven, maar ook de weg die leidt tot het eeuwig verderf. En het zaad valt. De prediking wordt gehoord. Het evangelisch zaad wordt uitgestrooid. Ook vandaag weer. Nee, geen aangepast zaad naar de smaak van de wereld. Ook geen zaad dat verkeerd is. Nee, het goede zaad moet in de buidel zitten. En dat zaad dient ook goed gezaaid te worden. Dat is de verantwoordelijkheid voor de zaaier. Het is zijn opdracht om ervoor te zorgen dat het evangeliezaad, dat het op de gehele akker wordt rondgestrooid. Maar dan wordt het wel weer de vraag, wat doet dit zaaiwerk nou? En wat werkt dat zaaiwerk nou uiteindelijk uit? En dat is toch wel de vraag die klemt. Wat doet het nou in jouw leven? Dat elke zondag op jouw levensakker dat evangeliezaad wordt gestrooid. Waar leidt dat nou toe op jouw levensakker? Want het is die vraag die ons brengt bij onze tweede gedachte. De moeite bij het zaaien. Want de zaaier, die mag zijn werk doen. Gul en royaal strooit hij het zaad uit. En de Heere Jezus die richt zich dan in deze gelijkenis tot mensen
onder wie het zaad wordt uitgestrooid. Het gaat hier dus om mensen tot wie het woord van God komt. Mensen, om het zo te zeggen, die zondag aan zondag onder de prediking zitten. Dat is de klem bij deze gelijkenis. Het gaat dus om mijn, om uw, om jouw reactie op dit zaaiwerk. Trouwens, we moeten daarbij niet denken aan de velden zoals wij die vandaag de dag hebben. Als de akkers netjes worden geploegd en geëcht en alles gereed is om te gaan zaaien, dat er geen stenen meer in zitten. Dat was in het Oude Oosten was dat wel anders. Er liepen soms de paden dwars over de akkers. Om van het ene dorp te kunnen komen in het andere dorp, liep men dan wel eens door die akkers heen waar ook gezaaid was of gezaaid zou worden. En zo ontstond daar dan een platgetreden spoor, een pad. En dat verklaart de eerste moeite bij het zaaien. Vers 4. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. Dus al strooiend valt dat zaad op een verhard stukje land, een platgetreden spoor. En daar blijft het liggen. En wordt het voer voor de vogels. En want die vogels die komen er altijd weer op af. Niet alleen als de boer het land heeft omgeploegd. Maar ook als een boer het land is opgegaan en als hij dat zaad heeft laten strooien. En als dat zaad dan valt op een hard getrapt stuk grond, aan de rand van de akker, dan is dat zaad voer voor de vogels. Ze pikken het weg en er blijft niets van liggen. De vogeltjes die gaan er met het gestrooide zaad vandoor. Dat zaad blijft dus liggen vanwege de hardheid van dat pad. En de Heer Jezus die gaat dat toepassen. Vers 15. En deze zijn het die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. De Satan doet er dus alles aan om te voorkomen dat dat evangeliezaad zal gaan ontkiemen. Want juist de duivel weet als geen ander ook de kracht van dit zaad. Hij weet wat het uitwerkt. En daarom is hem er alles aan gelegen om dat evangeliezaad zo snel mogelijk weg te nemen. De boze, de Satan, die zal er alles aan doen om onze aandacht af te leiden van Gods woord. En hij wil elke indruk die het woord van God zou kunnen maken, wil hij gaan wegnemen. Ja, de vogels, die kunnen dus dat evangeliezaad maar zo gaan wegpakken. Nog steeds. U hebt wel geluisterd. Je hebt de preek ook wel gehoord. Je weet ook wel waar het over ging. Maar straks buiten de kerk zie je iemand die je de hele week niet gesproken hebt. En je spreekt hem aan. Je raakt aan de praat over van alles en nog wat. Alles waar je mee bezig bent en alles wat je ook bezighoudt. En je vergeet de preek. Het zaad is weg. Of het kan zijn dat thuis de koffie wacht. En dan snel gaat het weer over van alles en nog wat. Maar wordt er niet doorgesproken over het woord van God. Het zaad werkt niets uit. Het gaat het ene oor in en het gaat het andere oor weer uit. Trouwens, een zaaier die kan ook merken als het zaad valt op verharde grond. Want hij merkt het aan de wijze waarop mensen zitten onder de prediking. De luisterhouding verraadt immers dikwijls al veel. Een onverschillige houding, een kritische blik, een afkeurende houding, een slaperige houding, het al fluisteren met elkaar. Maar het evangeliezaad ketst af op de hardheid van het hart. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is geweest. Het kan ook een proces zijn van gaandeweg. Je wordt steeds onverschilliger. Het woord doet niets meer met je. Het evangeliezaad gaat langs je heen. Want de verharding kan ook een proces zijn van jaren. Geleidelijk aan zegt het woord je steeds minder. U blijft wel komen naar de kerk. En je hoort het woord ook wel aan. Maar het doet je niets meer. En nooit raakt de prediking je hart. Het is alsof je een muur hebt opgebouwd rondom je hart. En jezelf ervoor hebt afgeschermd. Het zaad valt dus wel. En het zaad wordt ook wel gestrooid over je levensakker. Maar het werkt niets uit. Je wordt er niet koud van. Je wordt er niet warm van. Het gaat allemaal langs je heen. En het is slechts voor de vorm dat je in de kerk zit. En meer niet. Het evangeliezaad doet geen kracht in je leven. Zondagavond weet je eigenlijk al niet meer waar er die dag over is gepreekt. En op maandag speelt Gods woord helemaal geen rol in je leven. Het zaaiwerk op je levensakker brengt geen vruchten voort. Dat is dus een deel van dat zaad dat valt op de weg. Het kan echter ook op een andere plaats vallen. En daar wijst de Heer Jezus ook op, en dat is in het 5e vers. En het andere deel viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Daar gaat het dus om plaatsen waar de harde grond eigenlijk dicht onder de oppervlakte ligt. Er ligt maar een klein laagje aarde overheen. Het kan bijvoorbeeld de rotsbodem zijn geweest. Of een hard stuk grond. Voor het oog valt het eigenlijk niet zo op. Er ligt immers een paar centimeter losse aarde overheen. Niemand ziet het. En als het zaad valt, ontkiemt het al snel. Het komt heel snel op. En de eerste sprietjes, die staan zo boven. Het lijkt heel wat te worden. Maar als de zon gaat schijnen, droogt de aarde uit. En al het vocht verdampt. En het plantje krijgt geen water. Het sterft af. Vers 6. Maar als de zon was opgegaan, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. Er is dus geen diepte van aarde. Daarom kan die wortel, daarom kan dat zaad ook geen wortel schieten. Als de zon opkomt, verbrandt het alles. Ja, zo kun je dus ook onder het woord zitten. En de Heer Jezus legt dat dan uit in de versen 16 en 17. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden. Welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als vervolging of verdrukking komt om des Heeren woord wil, zo worden zij terstond geërgerd. Ja, zulke mensen die kunnen geraakt worden onder de prediking. Ze kunnen ervan onder de indruk zijn. De dominee was zo ernstig. Werd zo bewogen gebracht. Je bent geraakt. En het gemoed schoot vol. Je koopt de cd van die preek en je draait hem meer dan eens. En elke keer weer komen de emoties bij je boven. En je zit ook ineens anders in de kerk. Je bent er ook mee bezig. En tegenover anderen, en misschien is het wel gebeurd op huisbezoek, kunt u onder tranen vertellen wat Gods woord met je heeft gedaan. Het woord sprak je aan. En elke preek wordt als fijn ervaren. En het is allemaal zo bijzonder wat vanuit de schrift ook tot je komt. Er is betrokkenheid op Gods woord. En u bent er ook mee bezig. Je kreeg een bepaalde overtuiging. En je ervoer dat bepaalde dingen in je leven niet goed zijn. En dat het roer in je leven om moest. En er was een mooie Bijbeltekst die je heen wees naar de Heer Jezus. En je meende bekeerd te zijn. Het lijkt veelbelovend. Het geloofsplantje dat omhoog vliegt. Er is blijdschap en vreugde. En het voelt allemaal ook zo goed. Maar geloofstrijd en geloofsworstelingen, die ken je niet. Het is enkel vreugde en enkel blijdschap. Maar laten we nou niet te snel denken dat het wel goed zit. Dat doet de Heere Jezus blijkbaar ook niet. Het zaad moet wel de diepte zijn ingegaan. En slechts een oppervlakkige belijdenis van zonde en van schuld, dat is te kort. En slechts een goedkoop aannemen van de Heere Jezus biedt ook geen vrede in het hart. Want als dan uiteindelijk het zaad geen wortel heeft geschoten, dan zal het ook verdorren en dan zal het doodgaan als de zon erop gaat schijnen. Wat dat betreft mogen we ook niet te vroeg de handen erop leggen. En is het ook wel waar wat men vroeger zei, laat het maar eens overwinteren en overzomeren. Want juist in tijden van moeite en van druk zal de echtheid van het geloof moeten blijken. En dan blijkt of het geloof ook echt wortel heeft geschoten in het binnenste, in het hart. En als die wortel wordt gemist, dan zal zo'n tijdgelovige met een Orpa of met een Demas of met een Esau uiteindelijk de tegenwoordige wereld weer lief krijgen. Zo denk ik aan die jonge man. Hij was altijd wat onverschillig geweest. Maar door een bepaalde gebeurtenis in zijn leven was hij anders gaan luisteren. En hij wist dat hij heel veel dingen in zijn leven fout had gedaan. En toen hoorde hij in de kerk een preek over de verloren zoon. En hij meende dat dat voor hem was. Huilend kwam hij thuis. En hij was vol blijdschap dat de Heere Jezus ook voor hem was gestorven. Hij was bekeerd. Zo meende hij. Maar toen hij een paar maanden later een grote teleurstelling moest meemaken, haakte hij snel af. Zo'n God wilde hij niet dienen. De Bijbel ging dicht en de kerk bezocht hij niet meer. De diepgang werd gemist. Er was bij hem geen wortel. En het zijn de kanttekeningen die hiervan zeggen bij vers 16 en 17. Er is geen vast en recht vertrouwen op Christus, waardoor wij met Christus als met de vaste grond onze zaligheid verenigd worden en van hem de levenssappen trekken. Het gevoel wordt wel geraakt, de emoties spelen ook wel op en er wordt wel eens een gevoelige snaar geraakt. Maar het zaad moet geworteld worden, het zaad moet wel de diepte ingaan. Want alleen zo kunnen in droge perioden de voedingsstoffen worden getrokken uit de aarde. Bij tijdgeloof is er dus wel betrokkenheid op Gods woord. En het wordt ook met vreugde gehoord en er is blijdschap over de weg tot behoud die in Christus Jezus ontsloten is. En het hart kan ontroerd raken als de Christus wordt voorgesteld en uitgestald in zijn heerlijkheid. Maar er zit geen wortel aan. Er is geen groei naar beneden toe. Hoe ligt dat nou bij jou? En bij u? Misschien word je wel dikwijls geraakt onder de prediking. En uw gevoel wordt aangesproken. En uw gemoed schiet ook wel eens vol bij het zingen van een bepaalde psalm. En de emoties worden meer dan eens geraakt onder de prediking. Wat bent u al zondaar voor God geworden? Heb je het al van jezelf en van God verloren? En heeft de Heere je al laten zien dat je er zelf helemaal buiten staat? Want als het zaad, als dat gaat ontkiemen en wortel gaat schieten, dan gaat het wel de diepte in. En het geeft niet een oppervlakkig christendom dat altijd maar vrolijk is en altijd maar blij is. Maar de Heere werkt ook de verslagenheid over de zonde. En er komt droefheid naar God. En er komt ook berouw in je hart vanwege de ongerechtigheden die je hebt bedreven. En de vraag gaat leven van binnen in je hart. Zou het voor mij wel kunnen? Zou ik er nou wel bij mogen horen? Zou ik er nog wel in kunnen delen? En de vrees leeft dat je jezelf toch voor altijd voor het buiten gesloten. Kijk, als het in u of in jouw leven nooit verder komt dan wat gevoeligheden, wat emoties, wat gemoedsgesteldheden, dan zal dat geen stand houden als er verdrukking en als er vervolging komt. Nee, daarvoor is het dan nodig dat alles van onszelf wordt afgebroken. Sterven aan jezelf om het leven te vinden in de Heere Jezus Christus. Want elke gevoelige aandoening buiten de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus Christus, die houdt geen stand in het uur van Gods gericht. En gevoel, wat kan dat niet bedriegen? Bepaalde indrukken of bepaalde emoties, oh, het kan zo goed voelen. En het kan ook een heerlijk gevoel geven als een preek of als een lied een bepaald emotie bij je gaat oproepen. Maar het zaad, het viel op steenachtige plaatsen. Komt even op en het lijkt heel wat. Als de zon gaat branden, verdort het en sterft het af, omdat het geen wortel heeft. Maar die zaaier, die loopt nog aan tegen een moeite, een ander probleem. En dat lezen we in vers 7. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En het gaf geen vrucht. Nou, dit zaad leek goed te vallen. En de grond zag er goed uit. De ploegschaar was er doorgegaan. Het land dat overwoekerd was met onkruid, met doornen en met distels werd omgeploegd. De doornen waren kapot gesneden. Het land dat was geëcht. En de omgeploegde land was klaargemaakt voor de zaaidag. En alles leek goed te zijn. Het land lag er prima bij. En het zaaiwerk heeft effect. De eerste sprietjes zijn al snel zichtbaar. Maar het onkruid, die doornen en die distels, die komen ook op. En zij groeien zelfs sneller dan dat koren dat maar langzaam groeit. En het onkruid groeit zo snel dat er voor het tarwe helemaal geen plaats meer is. De doornen en de distels overwoekeren de tarwe helemaal. Hoe kan dat nou, vraag jij jezelf misschien af. Het onkruid was toch door die ploegschaar kapotgeslagen? Ja, maar onkruid is niet snel uitgeroeid. Dat heeft ook diepe wortels. En die scherpe scharen van de ploegschaar, die kunnen die doornen en die distels kapot hebben gesneden, terwijl de wortels zijn blijven zitten. En dan is het wachten voordat dat onkruid weer boven komt. Kan dagen duren of weken, maar dan komt het weer op. Er is niet diep genoeg geploegd. En ook daarvan maakt de Heer Jezus de toepassing. Vers 18 en 19. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden. Namelijk degenen die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Lucas spreekt zelfs over de wellusten van het leven. Dus als de ploegschaar van Gods wet door de levensakker gaat om de akker te bereiden voor het evangeliezaad, dan beoogt dus die ploegschaar die distels en die wortels te raken tot in de wortel. Opdat de zorgvuldigheden van dit leven hun waarde verliezen. Dan kan het zijn dat je ook de betrekkelijkheid van het alles bent gaan inzien. Waar je altijd zo druk om was. School, bijbaantjes, je geld, je mobiele telefoon, je uiterlijk. Het is voor jou niet zo belangrijk meer geworden. Hele andere vragen gaan spelen. Het wordt je levensvraag, hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik nou verzoend worden met een heilig en een rechtvaardig God? Ja, als de Heere Jezus in zijn profetische bediening door woord en geest de ploegschaar erin zet, dan kan het zijn dat je dood wordt voor de wereld. En al die zwarte grond, die wil je wel opgeven voor een kus van Jezus' mond. En je bent verlegen geraakt om de Heere Jezus Christus. Juist omdat je bent bepaald geworden bij de leegheid van je leven. Bij de armoede van een leven zonder God. En alles van de wereld kan je niet meer bekoren. Waar je eerst zoveel interesse voor had en waar je zoveel mee bezig was. Je bent er de leegheid van gaan inzien. En dan leven andere vragen. Hoe kom ik nou tot God bekeerd? Hoe kom ik nou van mijn schuld af? Hoe krijg ik nou deel aan de Heere Jezus en zijn gerechtigheid? Misschien weet je wel van die tijden die er waren in je leven. De wereld kon je helemaal niet meer bekoren. En alles waar je voorheen zo druk bezet mee was, je zag er het betrekkelijke van in. En het was je in alles om de Heere te doen. Om Hem te mogen kennen, die borg en middelaar. En jouw hart ging uit naar de Heere Jezus Christus. En je mocht verstaan dat alle rijkdom van deze wereld niet opweegt tegen de kennis van de Heere Jezus Christus. En je leefde dichtbij de Heere. En het woord mocht open gaan in je leven. Het kan zelfs zijn dat je aan de avondmaalstafel de dood des Heeren hebt mogen verkondigen. En het was een rijke tijd waarin je voortdurend gemeenschap mocht beoefenen met de Heeren. Maar langzaam is alles weer ingezakt. De Bijbel bleef weer een keer dicht. De prediking kon je niet meer bekoren. Het besef van zonde en schuld verdween. De noodzaak om in Christus geboren te zijn drukte niet meer zo zwaar op uw ziel. En het werk werd weer belangrijker voor je. Er moesten meer orders weer binnenkomen. De drukte in het gezin slokte je op. De moeite rondom je gezondheid of van dat van iemand waarvan je houdt, namen je in beslag. De dingen van de wereld, die trokken je aandacht weer. Eens was er een overtuiging, een diepe indruk. Maar diep in het hart bleek de wortel niet te zijn doorgesneden. Het leek dat God een goed werk in uw leven begonnen was. Maar de doornen en de distels, die zijn weer teruggekomen. Zelfs zo dat het evangeliezaad langzaam maar zeker verstikt. En alles verdwijnt. De prediking zegt je niets meer. Gebedsleven verslapt. Gods woord blijf dicht. De ernst van dood en eeuwigheid voel je niet meer. En het zicht op Christus, het is er niet. Eens waren er andere tijden. Toen leek dat evangeliezaad wortel te schieten in uw of jouw leven. En je kon goed spreken van de Heere Jezus. Je mocht getuigen van zijn verlossingswerk. Maar heel langzaam kwam dat onkruid weer op. En steeds minder trok de Heere en zijn dienst. En steeds meer trok de wereld weer. En de wereld bindt het weer in je leven. En het zaaiwerk, het blijkt zonder resultaat te zijn. Wat een verdriet zal dit die zaaier hebben gegeven. Van al zijn werk lijkt niets over te blijven. Toch zal er vrucht zijn op zijn zaaiwerk. En dat zien we in onze laatste gedachte. De vrucht op het zaaien. Als we dit zo lezen, lijkt het nou eigenlijk geen mooie gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. Een onverschillige, die wordt hier aangesproken. En door het juichend christendom wordt een streep gezet. En als er dan werkelijk geloofsplantjes lijken te zijn, worden die weer overwoekerd door het onkruid. Maar we mogen nou niet vergeten waarom de Heere Jezus deze gelijkenis ons nu voorhoudt. Dat is niet om te somberen. Maar het is juist uit liefde en uit bewogenheid. Daardoor wordt hij gedreven. Want hij weet immers dat het oordeel aanstaande is. Nog even en de oogst zal worden binnengehaald. En dan zal het kaf, het onkruid, van het koren worden gescheiden. En al dat onkruid zal worden verbrand. En dan zal het onderscheid aan het licht komen tussen echt en namaken. Voelt u dat het daarom zo nodig is dat we dat juweel van dat ware zaligmakende geloof mogen bezitten? Want al dat andere, dat zal ondergaan in de vlammen van Gods gericht. En daarom doet de Heiland hier een indringend appel op hen die het woord van God horen. Onderzoek je hart nou eens. En kijk in je eigen leven nou eens op na. Heeft dat evangeliezaad nou echt wortel geschoten van binnen? Heeft dat evangeliezaad nou ook vruchten mogen voortbrengen? Wat als dat er niet is? Als er geen vruchten van geloof en bekering zijn. Als het evangeliezaad niet in de goede aarde is gevallen. En dan zal het verbrand worden. Op de jongste dag. Al dat onkruid. Als het zaad van het evangelie geen wortel schiet in ons leven, dan wacht ons de hel. Maar dat is nou tot vreugde van die zaaier. Het zaaiwerk zal niet tevergeef zijn. We lezen dat ook vers 20. En deze zijne, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Die akker die was wel toebereid. En de ploegschaar van de ontdekking en de ontgronding is er diep genoeg doorgegaan. En de verbinding met de Adamstam, de oorzaak van al die ellende, die is ook doorgesneden. En in het hart heeft de Heere Jezus Christus betekenis gekregen. Hij werd noodzakelijk voor je. Zijn offer, zijn middelaarsverdienst, zijn gerechtigheid. En op hem ben je aangewezen. En naar hem gaat je hart uit. En hem heb je nodig. Juist omdat je hebt verstaan dat in het bloed van de Heere Jezus Christus reiniging ligt voor al je ongerechtigheden. En je hebt begrepen dat de Heere Jezus gegeven is tot een volkomen verzoening van al je zonden. En je hebt mogen zien dat zijn kruisverdiensten zo overvloedig genoegzaam zijn dat jij erbij kan met je leven vol zonde en verkeerdheden. Kijk, want daar ligt nou het geheim. De vrucht wordt uit Christus gevonden. En het is waar, die vrucht is niet bij iedereen gelijk. Bij de een 30-voud, bij de ander 60-voud, bij de ander 100-voud. Dat wil dus ook zeggen, niet iedereen krijgt dezelfde kennis en dezelfde inzicht van de Heere Jezus Christus. Bij de een is het misschien van verre. Bij de ander is het misschien met een gebroken blik. Terwijl anderen een heel helder zicht mogen krijgen op de Heere Jezus. Niet aan al Gods kinderen wordt evenveel geleerd. Er zijn immers zuigelingen in de genade. Jongelingen in de genade. En vaders in de genade. Maar dat wel, bij allen gaat hun hart uit naar de Heere Jezus Christus. Al is het bij de een vol schoon en vol aanvechting en strijd, en mag een ander veel vrijmoediger getuigen van het werk van de Heere Jezus Christus in zijn leven. Toch zijn ze allen aangewezen op het werk en de gerechtigheid van Christus. Kijk, en daaraan herken je nou ook dat ware werk van God in het hart. Dan is er niet alleen het zichzelf verfoeien vanwege de zonde. Maar dan is er ook dat uitgaan naar de Heere Jezus Christus. Dan kun je bij die algenoegzame zaligmaker niet meer wegblijven. Als spreekt alles in je eigen hartje ook tegen. En word je door alles in jezelf ook veroordeeld. Maar daar wil je komen aan zijn voeten, waar hij je onderwijst en wijs maakt tot zaligheid. En juist omdat je ook hebt geleerd wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En dan wordt het de begeerte om vruchten voor te brengen tot Gods eer. De vrucht van Gods geest. Van de liefde, de eerste,
en de voornaamste is. Want daarin, zo zegt de Heere Jezus, is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En hoe meer vrucht, hoe dieper die aar ook buigt. En wie de meeste vrucht draagt, die buigt nou ook het diepste. En het geeft een leven in verootmoediging en in verwondering. Een leven aan de voeten van de Heere Jezus. Want die vruchten kunnen alleen maar uit hem worden gevonden. En die vrucht, die zult u nooit vinden in jezelf. Maar die vrucht ligt alleen in de Heere Jezus Christus. Is er nou in u, in jouw leven, vrucht op al dat zaaiwerk? Wat is dan vrucht? Als je als een verloren zondaar in jezelf aan de voeten van de Heere Jezus mag zitten, om door hem onderwezen te worden, om door hem gereinigd te worden van al je zonden, en om door zijn geest geheiligd te worden. Dat is nou die vrucht. Zittend aan zijn voeten, luisterend naar zijn stem, om door hem gezaligd te worden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw naam mogen wij toch hartelijk danken, dat het zaaiwerk voortgang mag vinden. Maar dat u ook in dat zaaiwerk ons ook eerlijk behandelt. En geef dan toch dat we allen onszelf erop zouden onderzoeken. Juist omdat we vanuit deze geschiedenis, deze gelijkenis, toch ook leren hoe ook zo gemakkelijk dat zaaiwerk zonder resultaat blijft. En dat er veel namaak is, wat in het uur van het gericht het niet houdt, opdat het in ons leven dat ware werk van u
gevonden mag worden. Waarin een mens vrucht mag dragen tot eer en verheerlijking van u, de drie enige God. Heere, wilt u zo met ons gaan? Schenk alles wat nodig is, ook het verdere van deze zondag. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Wat verkeerd was, wilt u het genadig vergeven. Wat van u was, wilt u het bekronen met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 85ste psalm en daarvan het 4e vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En wat er verder volgt in vers 4 van 85. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.